Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde heeft geschapen, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door Christus Jezus de Heren in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij gaan u samen zingen van Psalm 96. Het eerste en het negende vers zingt een nieuw gezang, de Heere. Zing aarde, zing die God ter ere. En wat daar verder volgt, het eerste en het negende vers van Psalm 96. gemeente, wij beleiden nu samen in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Waarna wij zingen Psalm 100, het tweede vers, de Heer is God, erkent dat Hij ons heeft gemaakt en geenszins wij. Psalm 100, vers 2. Gemeente, een ieder van u zeggen met mij nu in zijn of haar hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Laten wij nu samen bidden. Heere onze God, we danken u dat wij vandaag opnieuw hier mogen zijn. Dat zal wel niet voor iedereen van ons gelden. Er kunnen wettige redenen zijn geweest die ons vanochtend verhinderden hier te wezen. En als ze ons ontbraken, dan hebben we ons te bekeren. Want zo trouw als Gij zijt in het roepen van ons tot U en uw heil, zo trouw hebben wij ook te zijn in het gehoor geven, in uw dienst. Omdat het, Heere, niet een aanfluiting is wat wij zongen, dat Gij ons gemaakt hebt tot een volk, tot uw dienst bereid. U wilt ons niet hebben als mensen die de kantjes eraf lopen en met het minimale ons tevreden stellen en u daarmee ook tevreden denken te stellen. Maar u wilt ons totale hart en ons ganse leven. Heren, we zeggen u dank dat we op deze warme zondag, we kunnen er heel veel over praten en er zal best ook heel veel over gepraat worden, maar geef dat we er geen last van zullen hebben in het luisteren niet, in het spreken niet. En dat uw woord zo alles overweldigend en alles beheersend tot ons komt en over ons komt. Dat dingen als warmte en koude naar het tweede plan verwezen worden. En dat het gaat in de verkondiging van het evangelie om die geweldige ontmoeting tussen God en mens. Die ongehoorde boodschap die nergens anders in de wereld valt te beluisteren dan in uw huis onder uw woord, dat uw zondaren roept tot bekering, en dat dat niet een slachtpartij wordt zoals mensen soms denken. Met al die scheve gedachten die mensen van u hebben, ook in de kerk vaak, dat u onze dood niet wilt. Juist niet als u ons tot bekering roept, maar dat u dat doet omdat u het leven kwijt wilt aan ons, het eeuwige leven. Heere, geef dat we tot inzicht komen. Wat is dat nodig? Wat zijn wij verdorven in ons denken? aangevreten door de scheve gedachten, zaaisel van de vader der leugenen. Breng ons tot inzicht, tot nieuw verstaan, tot een andere visie en tot een ander begeren, denken, leven, voelen en willen. En geef dat door de Heilige Geest, die grootscheepse ommekeer ontketend mag worden en voltrokken en voortgezet. Want wie is er ooit mee klaar, Heere? Wie is er ooit mee klaar? Uw werk wat dat betreft zal pas toch tot een einde en dan ook tot een zalig einde komen als we onze ogen zullen sluiten en als onze ziel opklimt tot des rechters troon. Maar dan kan er ook niet meer iets over gedaan worden. Daarom is de tijd van de genade, dat we onder de zonneschijn van uw evangelie leven, zo oneindig vitaal en belangrijk. Daar kunnen we geen uur van missen, geen gelegenheid onbenut er laten voorbij gaan. Daarom bidden we ook, Heere, dat ook wij verstaan zullen de rijkwijde van de dingen die ons vanavond bezighouden, en dat het om zaken gaat die handelen tot voor uw troon. En dan zalig de mens die zich hier laat oordelen om niet veroordeeld te worden. Dan zalig toch de mens, o God, die hier het verliezen mag van u, die door zijn knieën gaat en die zegt, ik zal mijn rechter om genade bidden. Dat is het verstandigste wat we ooit kunnen doen. Geef ons dat verstand, recht verstand, bestraald door uw goddelijk licht. En schenk ons in luister en spreken de ervaring dat u er bent en dat u ons aanspreekt en dat u ons bedoelt, diep persoonlijk. Heere, mag ook de prediker staan onder de leiding van uw geest en als gemeente, als wij horen, ook. Opdat we, Heren, in dat gezegende samengaan van kansel en kerkbank de diepe zegen van de woordverkondiging mogen ervaren. Wij hier en allen die ook thuis met ons meeluisteren, die we aan u opdragen, wij in al onze omstandigheden, op de hoogten van het leven, in de diepten, over de toppen en in de dalen, spreek tot ons en doe ons horen, tot eer van uw naam en tot ons behoud. Om Jezus wil. Amen. We gaan, gemeente, vanavond met elkaar lezen uit de Heilige Schrift, uit het boek van de Handelingen der Apostelen, uit het 17e hoofdstuk. En daaruit lezen we de versen 15 tot en met 34. Handelingen 17, versen 15 tot 34. Handelingen 17 vanaf het 15e vers. En die Paulus geleiden brachten hem tot Athene toe. En als zij bevel gekregen hadden aan Silas en Timotheus, dat ze op het spoedigste tot hem zouden komen, vertrokken zij. En terwijl Paulus hen te Athene verwachtte, werd zijn geest in hem ontstoken, ziende dat de stad zo zeer afgodisch was. Hij handelde dan in de synagoge met de Joden en met degenen die godsdienstig waren en op de markt alle dagen met degenen die hem voorkwamen. En sommigen van de Epicureïsche en Stoïsche wijsgeren streden met hem en sommigen zeiden, wat wil toch deze klapper zeggen? Maar anderen zeiden, hij schijnt de verkondiger te zijn van vreemde goden, omdat hij hun Jezus en de opstanding verkondigde. En ze namen hem en brachten hem op de plaats genaamd Areopagus, zeggende, kunnen we niet weten welke deze nieuwe leer is daar gij van spreekt? Want gij brengt enige vreemde dingen voor onze oren, we willen dan weten wat toch dat zijn wil. Die van Athene nu allen en de vreemdelingen die zich daarop hielden, besteden hun tijd tot niets anders dan om wat nieuws te zeggen en te horen. En Paulus, staand in het midden van de plaats genaamd Areopagus, zei: gij mannen van Athene, ik bemerk dat ge alleszins gelijk als godsdienstiger zijt, want de stad doorgaande en aanschouwende uw heiligdommen heb ik ook een altaar gevonden, op het welk een opschrift stond aan de onbekende God. Deze dan, die gij niet kennende dient, verkondig ik u lieden. De God die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is, deze zijnde een Heere van de hemel en van de aarde, woont niet in tempelen met handen gemaakt. En wordt ook van mensenhanden niet gediend als iets behoevende, alzo hij zelf allen het leven en de adem en alle dingen geeft. En heeft uit ene bloede het ganse geslacht der mensen gemaakt om op de gehele aardbodem te wonen, bescheiden hebbende de tijden tevoren verordend en de bepalingen van hun woning, opdat ze de Heere zouden zoeken, of zij hem immers tasten en vinden mochten, hoewel hij niet verre is van een ieder van ons. Want in hem leven wij en bewegen we ons en zijn wij, gelijk ook enige van uw dichters gezegd hebben, want wij zijn ook zijn geslacht. Wij dan zijn de Gods geslacht moeten niet menen dat de Godheid goud of zilver of steen gelijk zij, welke door mensenkunst en bedenking gesneden zijn. God dan, de tijden der onwetendheid overgezien hebbende, verkondigt nu alle mensen al omdat zij zich bekeren, daarom dat hij een dag gesteld heeft, op welke hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen door een man die hij daartoe verordend heeft, verzekering daarvan doende aan allen, terwijl hij hem uit de doden opgewekt heeft. Als zij nu van de opstanding der doden hoorden, spotten sommigen daarmee, en sommigen zeiden: wij zullen nu wederom hiervan horen. En alzo is Paulus uit het midden van hen weggegaan. Doch sommige mannen hingen hem aan en geloofden, onder welke was ook Dionysius de Areopagiet, en een vrouw met name Damaris, en anderen met hen. Hier eindigt onze schriftlezing. Tekst van de prediking, gemeente, vindt u in dit gedeelte, Handelingen 17, en wel de versen 30 en 31. Ik lees die versen nog eens met u, 30 en 31. God dan de tijden der onwetendheid overgezien hebbende, verkondigt nu alle mensen al omdat zij zich bekeren. Daarom dat hij een dag gesteld heeft, op welke hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen door een man die hij daartoe verordend heeft, verzekering daarvan doende aan allen, terwijl hij hem uit de doden opgewekt heeft. Tot zover onze tekst, gemeente. Uw gave wordt nu gevraagd. Er wordt nu één collecte gehouden voor, even spieken, voor de kerkvoogdij. En voor de slotzang is er een extra collecte voor de HGJB. Van harte bij u aanbevolen. Zingen wij nu met elkaar van Psalm 68... de versen 1 en 2, het eerste en het tweede vers van Psalm 68. gemeente, we zingen na de prediking zonder nadere aankondiging, dus het zesde en het zevende vers van Psalm 2. Vreest zere macht en dient zijn majesteit. 6 en 7 van de tweede psalm. Gemeente, Paulus, alleen in Athene achtergebleven en in afwachting van de vrienden die zich met hem zullen verenigen, heeft de tussentijd het intermezzo dat hem gegeven is gevuld, nuttig gemaakt kun je ook zeggen, met het opmaken van de balans van het Atheense religieuze leven. Conclusie luidt dat men er uitermate godsdienstig is. Er staat, om zo te zeggen, op elke hoek een tempel. Je struikelt er bijkans over de beelden. En wat het allerbevreemdendste is, een altaar voor de onbekende God. We mochten er soms een vergeten hebben, completeert de hele Santekraam. Noem het maar een heksenketel van religie. En in dat geweldige gistende vat van gedachten, theologieën en theorieën probeert de man Gods het evangelie van de gekruisigde Christus aan de man te brengen. Wat dat betreft, het aan de man brengen van bepaalde leringen, is de apostel geen bijzondere verschijning. Want mensen die met allerlei ideeën en leringen leurden, kon je bij de Vleet ontmoeten. Je zou bijna denken aan het Londense Hyde Park, ik weet niet of het er nog zo is, maar vroeger kon iedereen die diepe gedachten had op een zeepkist klimmen en de volken dat kon doen en van zijn diepe inzicht aan het publiek getuigenis afleggen. Zoiets was het in Athene eigenlijk ook. En daar op de markt, daar spoelt het leven immers van allerlei kanten uit sloppen en straten en stegen bij elkaar. Op de markt kun je Paulus ook vinden. Onbezoldigd evangelist, rondreizend prediker, zonder vaste woon- of verblijfplaats. Op zichzelf is dat ook niet iets bijzonders. Maar er is gemeente veel meer aan de hand, hij is een Jood. En dat is wel iets bijzonders, wiens eigen gedachten aan het kruis van Christus zijn genageld. En die daarom die wonderbaarlijke woorden uit zijn pen heeft laten vloeien. Niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En ik verzeker u, gemeente, in het meest bonte leven kan een mens dan nooit onopgemerkt blijven, als dat zijn levensgeheimenis is. Zelfs in dat bonte, overvolle Athene niet. Klanken van de boodschap die de apostel brengt, blijven toch her en der hangen en rondzweven in de cacofonie van Atheense geluiden. Men neemt hem mee naar de Areopagus, naar de raad van de stad. Laat hij zich maar eens verder en nader verklaren. En ik ga er niet op in vanavond verder, ik stip het alleen maar aan. U hebt dat mee kunnen lezen, hij blijkt nota bene goed op de hoogte van het Griekse denken, heeft zelfs dichters van de Grieken gelezen, is op de hoogte van de Griekse cultuur, hij kan op hun eigen niveau en met hun eigen kennis en culturele achtergrond met ze discussiëren. Hij verstaat ze, hij weet wat ze bezielt en beweegt, zodat hij in staat is om in dit geval de Grieken een Griek te zijn. Hij weet poëten, dichters van de Grieken te benutten, die de nadruk er hebben opgelegd dat alle mensen van Gods geslacht zijn, dat ze door God zijn geschapen. Daar ga ik dus ook allemaal verder niet op in. Daar zou heel veel interessants van te vertellen zijn, gemeente, ook vanavond. Maar ik denk dat we verder moeten naar de spits van de prediking waar we vanavond voor staan. En terwijl Paulus dat laat merken dat hij ze aan kan op hun eigen niveau en ze naar ons idee een heel eind tegemoet weten komen, in hun huid weten kruipen, is die als het ware toch intussen bezig om de pijlen van het evangelie te slijpen, om straks in staat te zijn om die af te schieten. Moeten niet denken, zegt hij, dat de godheid goud of zilver of steen gelijk is. Je kunt de goden niet in een beeld opsluiten en zo vereren. En dat waren gedachtengangen die ook bij bepaalde Griekse wijsgeren al geopperd waren. Pythagoras, Plato, Seneca, voor ons nog altijd bekende namen die in hun dagen ervoor gepleit hebben om de goden God te laten. En dan komt Paulus waar hij wezen wil. God dan, concluderenderwijze, God dan, de tijden van de onwetendheid overzien, overgezien hebbende, verkondigt nu alle mensen, de oikoumene, dat is de ecumene, de hele bekende wereld, de bewoonde wereld, hij verkondigt die al omdat zij zich bekeren. Dat is eigenlijk gemeente steen in de vijver. Wat hebben de Grieken nodig? Je zou kunnen denken, nou dan zou je een discussie kunnen openen over nog verdergaande verfijning van hun beschaving, andere inzichten in het bestaan van de wereld enzovoort enzovoort. Maar Paulus zegt, dit volk, jullie, Grieken, Atheners, jullie hebben bekering nodig. En niet alleen dat ze dat nodig hebben, maar er zit ook duidelijk die toespitsing aan dat het daarvoor nu ook de hoogste tijd is. Het grote ogenblik in de historie is aangebroken. Heden, in de verkondiging die ik, Paulus, u, mannen van Athene, breng. Je kunt daaruit opmaken dat hij dus eigenlijk stelt dat er voor deze mensen in Athene opnieuw een volheid destijds is aangebroken. Zoals de tijden vol zijn geworden toen het God behaagde zijn zoon in deze wereld te zenden, zo is ook op een andere manier, maar toch enigermate vergelijkbaar voor het volk van de Grieken hier in Athene, het uur u aangebroken. De tijden van de onwetendheid zijn voorbij. En er staat heel veel zeggend in de tekst, dat God die tijden, die tijdperken, heeft overgezien of overzien. En dat betekent, gemeente, niet dat, ja, je kunt zeggen, dat betekent het ook, God weet dat allemaal van tevoren, zeker. God weet waar hij zelf is en God weet hoe ver hij zelf is in de loop van de dingen zoals hij ze in zijn raad heeft bepaald. Maar toch heeft dat woord overzien een andere betekenis. Dat wil zeggen, gemeente, dat in de voorafgegane eeuwen God met dit deel van zijn schepping, van zijn wereld, geen bemoeienis gemaakt heeft in die zin dat hij nadrukkelijke, nou zeg ik het heel menselijk, nadrukkelijke pogingen in het werk heeft gesteld om dit deel van zijn wereld te behouden en te redden. Je vindt daar een parallelle uitdrukking van bij de apostel Paulus in de handelingen wanneer hij in Lystra is. En wanneer hij ook dat, ik zou bijna zeggen, dat negatieve doen van God uitdrukt, vorm aangeeft, als hij zegt welke in de verleden tijden al de heidenen heeft laten wandelen in hun wegen. Die tijden heeft God overgezien. En onze oude kanttekeningen van de Statenvertaling, gemeente, hebben hier een uitlegging die ik een schot in de roos vind. Als ze zeggen, als met oogluiking. Als ik het dus in onze eigen woorden zeg, dan zou je kunnen zeggen, als God die tijden overgezien heeft, dan betekent dat God deed alsof hij deze heidenen niet zag, alsof hij ze niet kende. Dat is een hele merkwaardige uitdrukking. En als we dat begrip tijden van de onwetendheid die God overgezien heeft, dus met oogluiking, wat nader gemeend onder de loep nemen, dan ontdekken we dat in de Griekse grondtekst voor dat woord onwetendheid een woord staat dat je, het is niet echt goed Nederlands, dat geef ik u toe, dat je zou kunnen vertalen met onkennis. Onkennis. En als u dan bedenkt dat de apostel Paulus zoiets durft te zeggen, terwijl die zich in het hart van het Griekse leven en denken, de wetenschap, bevindt, op de Areopagus, dan zijn wij vandaag geneigd te zeggen, beste man, je weet toch wel wat je doet en je weet toch wel wat je zegt hier. Je hebt toch wel om je heen gekeken, je kent toch de Grieken in hun spitsvondige redenaties, in hun filosofieën, in gesprekken, en je bent toch nota bene, je zegt het zelf zo straks, je bent toch in een stad die bol staat van de religie en waarvan tot op de dag van vandaag de schone kunsten nog tot onze verbeelding spreken. De tempelrestanten die er zijn, de opgravingen die verricht zijn, de producten van de poëzie, de literatuur, de filosofie. Hoe kom je er eigenlijk bij, beste man, om te zeggen dat dit volk tijden van onwetendheid achter de rug heeft? Onkennis van God, ondanks alle tempels, ondanks alle religies. Ja, en dan gaat Paulus nog een stap verder, want u zult hem niet horen zeggen dat die tijden van onkennis, van onwetendheid, tijden zijn waarin dit volk argeloos is geweest, onschuldig in die zin. Zo in de zin van, wat kunnen die arme heidenen er nu toch eigenlijk aan doen, dat ze het evangelie van God nog nooit gehoord hebben? Dat is een vraag waarover vandaag in de kerk nog altijd mensen zich het hoofd breken. Hebt u nooit Romeinen 1 gelezen in uw Bijbel? Moet u dat flux vanavond dus doen. Want in die machtige opening van die schitterende Romeinenbriefgemeente, daar zegt de apostel Paulus immers dat ook de Grieken in dit geval met alle andere volken onder het oordeel vallen dat ze de ware kennis van God in de ongerechtigheid ten onder hebben gehouden. Dat ze tegen de ingeschapen kennis Gods ingegaan zijn. En dat dat af te lezen valt uit de producten die daaruit voortgekomen zijn. Waarin hij onder andere de zonde van de homoseksualiteit ook aansnijdt. Je moet je wel in 1000 bochten wringen, gemeente, om daar dan toch nog iets goeds van te kunnen zeggen vandaag de dag. Dat is één van de vormen waarin mensen de kennis Gods, mag ik dat nou heel eenvoudig zeggen, om zeep hebben gebracht. En ze gaan het tegendeel hebben overgegeven. De zonde als water over hun levensakkers hebben laten stromen. God niet kennen. Want als u vanavond vraagt, dominee, wat is zonde? Daar zijn hele pillen over geschreven. Maar gemeente, weet u wat zonde is? Zonde is dat je God niet kent. Dat is zonde. Dat is niet dat je zeggen kunt, ja, daar kan ik niks aan doen, want ja, ik ben nou eenmaal zo. Nee, God niet kennen, dat is zonde. En er is gemeente geen duidelijker openbaring van de diepe val van de mens in de zonde, dan dat hij tegenover de Allerhoogste en de alomtegenwoordige God onwetende staat. Al ben je nog zo verlicht, al ben je nog zo geleerd, al ben je nog zo'n grote denker, al ben je nog zo'n knap filosoof of begenadigd muzikus of dichter of toneelschrijver of wetenschapper of wat dan ook, dan nog kun je in de diepst schuldige onkennis van God gebonden liggen. Zoals dat geldt, gemeente, uiteindelijk voor ieder natuurlijk mens. Hij kent God niet. En dan lig je dood en begraven in het ongeloof. Al is je denken nog zo scherp, nog zo vlijmscherp, nog zo actief, nog zo springlevend. Dat is dat ergerniswekkende, gemeente, van de verkondiging van de apostel Paulus, met name in de brief aan de Romeinen. En dat geldt tot op de dag van vandaag. Paulus maakt daar hele korte metten mee als hij doortrekt in de bediening van het evangelie en zegt dat het bedenken van het vlees vijandschap is tegen God. En laat niemand vanavond denken dat je daarvoor wel een soort atheïst moet zijn, natuurlijk, of een nihilist of een agnost. En dat waren de Grieken ook niet. De Grieken waren religieus, tot en met. Ja, op hun manier, goed, maar toch. En als ik dat over mag brengen, gemeente, je kunt zo ook in je kerkbank zitten. Je kunt heel netjes en burgerlijk fatsoenlijk leven. En voor de omstanders een goed mens zijn, een goed mens heten. En je kunt je misschien wel voor de mensen inzetten, dan moet u vooral mee doorgaan, want dat is nooit weg, zouden we vandaag zeggen. Maar dat is toch iets anders dan God kennen. Je kunt het allemaal hebben en allemaal zijn en allemaal doen en toch God niet kennen. Wat dat betreft in je particuliere bestaan nog altijd leven in de tijden van de onwetendheid. Want als Paulus dat felle Romeinen 1 schrijft over de heidenen die de kennis van God ten onder houden in de ongerechtigheid, dan schrijft hij daar in ene adem achteraan dat diep bevlogen Romeinen 2, waarin hij laat weten dat het wat dat betreft met de Joden er niet beter voor staat. Hoewel de woorden Gods ze zijn toevertrouwd, ze ook op hun eigen manier de waarheid Gods in de ongerechtigheid ten onder houden, omdat ze ook God niet in erkentenis houden en ook denken dat ze met hun eigen werken der wet God kunnen behagen. En toch is daar, gemeente, dat wonderlijke voorbijzien van God van die tijden van de onwetendheid. Ik zei al, daarmee bestempelt God zulke fasen in levens van volken en mensen niet per definitie als onschuldig. Ik denk dat daar een stuk eigen ervaring van de apostel in meespreekt, wanneer hij zegt in het derde hoofdstuk van de Romeinenbrief, als hij komt tot de afronding van die fundamentele lijnen die hij trekt, als hij zegt dat er zonden zijn die geschieden onder de verdraagzaamheid Gods. Ik denk dat hem daarbij de tranen in de ogen zijn gesprongen. Want dat geldt ook van zijn eigen bestaan. En er zijn misschien vanavond ook in de kerk hier wel mensen die zeggen dat is waar. Als ik aan bepaalde tijden van mijn eigen leven denk. Oh, dan moet ik zeggen. Toen heeft God in zijn verdraagzaamheid als met oogluiking naar mij gekeken. En hij heeft me gespaard. Hoewel hij het volste recht had om mij ook toen voor eeuwig weg te doen. Want gemeente, dat zijn tijden waarin God zich met eerbied gezegd inhoudt. God is een straffende God. U moet dat vooral niet uit de Bijbel wegpoetsen. Het wil niet zeggen dat God altijd direct straft. Ter plekke. Dan zag het er voor geen van ons goed uit, gemeente. Maar het wil wel zeggen dat God zo oneindig groot is dat hij mensen in het onbevattelijke van zijn langmoedigheid laat begaan. Net doet alsof hij het niet ziet. Als hij zijn straf en zijn oordeel als het ware terughoudt, omdat niet zijn eerste bedoeling en eerste opzet het is. krijgt dat nu verkondigd, nu. Alle mensen, al omdat ze zich bekeren, krijgt dat nu in de tekst het volle accent. Nu, dat betekent Gods heilsbezoek aan de mannen van Athene. En zegt u nou niet, oh, dan staat Paulus buiten zijn schoenen, want wat denkt hij wel? Nee, gemeente, dat is door de Heilige Geest ook aan Paulus duidelijk gemaakt. En het is door de Heilige Geest ook in de schrift gezet. In de woorden van die simpele, van het onogelijke mannetje. Die Jood. Die het heeft over een gekruisigde en een opgestane en een aan het gericht gezette Christus. Is er Gods heilsbezoek voor Athene. Zoals dat eerder gebeurde in Nineveh. Als een voorspel van de grote trektocht van het evangelie. Na kruis en opstanding van Christus. Elk werelddeel, elk land, elk volk, ieder mens krijgt zijn tijd. Ja toch? Zijn nu. En dat zijn de tijden, gemeente, waarin het evangelie een volk raakt. En dat zijn de tijden waarin het woord van God tot u en tot mij komt. In dat o zo geladen heden der genade. Waarbij de Bijbel zo vaak aantekent. Dat het zo zaak is dat mensen de tijd van dat heilsbezoek van God onderkennen. En dat ze daarop adequaat reageren. Dat wil zeggen dat ze zich bekeren. Paulus spreekt op de Areopagus over de levende God. Maakt voor altijd een einde aan de Atheense tijden van de onwetendheid. Het voorbijzien Gods is ten einde. Hoe onaanzienlijk het ook lijkt en hoe onogelijk het ook schijnt. Dit volk weet nu. Dat God naar hem omgezien heeft. In deze mens, Paulus. En vooral in het evangelie. Dat hij, als het ware, te koop heeft gedragen. Voor zich uit heeft gedragen. Wat zijn gemeent in dat heilshandelen van God. Zoals dat in het evangelie ons is verkondigd. De tijden van onwetendheid. Ook voor ons land en volk al lang voorbij. En ik hoorde laatst iemand zeggen. Nu schijnt het licht al zo lang. En wat is het soms nog donker. Dat kan over een gemeente gelden. Maar misschien moet u daarmee vanavond dus bij uzelf inkeren en zeggen. Wat heb ik al lang in het licht van het evangelie gelopen. En nu zit ik nog in het donker. Dat u zichzelf, dat jullie jongens en meisjes, jezelf de vraag moeten stellen. En nu heb ik ervan gehoord, korter of langere tijd. En ken ik God nu? Ken ik God? Knoop die vraag eens in uw oor vanavond. Want dat is wat gemeent als het licht zo lang geschenen heeft en het is nog donker. En dat nu God nog aanklopt opnieuw en bij u aandringt als in een machtige genade. Dat God er nog geen eind aan maakt. Nog is er tijd. Maar het is dan ook wel de hoogste tijd, zegt God. Het spant er tegelijkertijd om. In dat nu van God gaat het voor u om één ding. Alle mensen alom. U bent toch verbazend knap als u zich daartussenuit weet te wringen. God bedoelt u. Ook en juist u die hem niet kent, al hoorde u 1000 keer zijn naam, al draagt u die naam, ik denk aan uw heilige doop, aan uw voorhoofd in uw leven. Eén ding heb ik u vanavond in ieder geval te zeggen, dat u zich moet bekeren. En zeg niet, dat weet ik al. Want dan heb ik het recht om u te vragen, waarom deed u het niet?
En dan kunt u weer zeggen, nou gaat u maar voort. Allerlei dingen tegenoverstellen. Waarom is het er nog nooit van gekomen? Het is geen wonder, gemeente, dat de mensen op de Areopagus in Athene met die boodschap geen raad wisten. En dat nog nooit één filosoof ze vertelt dat ze zich moesten bekeren. Tot de levende God en wat er straks nog achteraan komt. Wat moet een Griek zich daarbij voorstellen eigenlijk? Je bekeren? Oh, u denkt dat alleen Grieken het daarmee moeilijk hebben. Daar hebben ook veel kerkmensen, gemeente, het verbazend moeilijk mee om zich er iets bij voor te stellen dat ze zich moeten bekeren. En daar krijg je vaak van die vreemde voorstellingen van. En van die wonderlijke kronkels. En die leiden zo'n oneindig taai leven, ondanks de prediking die je toch altijd tegenin gaat, dat de tijd van het weten is aangebroken. Het is waar, gemeente. Daar zit natuurlijk ook iets in van, het is Gods welbehagen. Absoluut. Een soevereine welbehagen van God als in uw donkerheid, van onkennis Gods het licht, van de kennis van God opgaat. Want u redt dat niet uit uzelf, dat weet ik absoluut. En dat is best een spannende verkondiging als het erop aankomt. En Paulus ontsteekt hier in Athene een licht waarbij alle Griekse verlichting barre duisternis is. Het is het licht van de openbaring van God in de gekruisigde en de opgestane Christus. Maar als dat dan ook het welbehagen van God is, en dat is het, dan ontdekken wij vanavond, gemeente, in deze geschiedenis, dat God zich met dat licht tot de wereld keert. Dat niemand het lef hebben om te zeggen dat God er nog nooit wat aan gedaan heeft. De grootste belediging die u voor God ooit uit kunt spreken. God keert zich met zijn licht tot de wereld. Opdat de wereld zich keert tot God. Tot de mens. Opdat de mens zich keert tot God. Zo is het. En zo gaat het nog altijd. Als mensen zich moeten bekeren. En dan kom ik bij het volgende gedachtencomplex. Wat betekent dat dan? Wat is dat nou, je bekeren? Het is merkwaardig, gemeente, dat Paulus in zijn preek op de Areopagus hier voor dat woord bekeren hetzelfde woord gebruikt als Petrus in zijn pinksterpreek. Dus ontzenuwd wordt daarmee de gedachte dat er voor een Jood een bepaalde weg is, en voor een christen een bepaalde weg is, en voor een heiden weer een heel andere weg is om je te bekeren. Het komt blijkbaar bij de bekering van Joden, heidenen en christenen tenslotte toch op één ding neer. Op één kernpunt neer. En dat zou ik willen karakteriseren als, als God zegt dat we ons hier en nu moeten bekeren, dan betekent dat dat u en mijn denken over God om moet. Ze hebben het wel eens over omturnen vandaag. Nou, dat is de grootste turn in je leven. Dat je denken over God op de helling komt. Op een heel totaal ander vlak komt te verkeren. Ons denken over God moet om. En het ontegenzeggelijke gevolg, gemeente, daarvan is, als u en mijn denken over God omgaat, dat u en mijn denken over onszelf ook omgaat. Dat kan niet missen. Als de schaal van God stijgt, daalt de mijne. En als bekering, en ik zou willen zeggen dat is de kern van de zaak. Als bekering betekent dat een mensenkind, een zondaar, goede gedachten over God krijgt. Want dat is het. Dat is het, gemeente. Ik hoop dat ik niet aan dovemans oren spreek vanavond. Dat een mens goede gedachten krijgt over God. En kan het niet missen
of je krijgt min gedachten over jezelf. En dat heeft niks te maken met psychische narigheid, of dat kan er allemaal ook zijn. Dat kan ook een ziekelijk zelfbeeld zijn, dat is waar. En dat is erg genoeg. Maar het geestelijke zelfbeeld keldert als wij ons gaan bekeren tot God. Dan komen de dingen precies andersom. Die God die altijd een bedreiging was, wordt mijn liefde. En die vrijheid die ik altijd dacht te bezitten, als ik de vrijheid maar had om te doen en te laten wat ik wilde, wordt nou juist de grootste slavernij. Ik ga mijzelf haten, omdat ik God ga liefhebben. Ik ga God zien als het zuiverste licht dat er is. En ik ga mijzelf verstaan als een mens in de duisternis. En ik wandel in de duisternis. En wie in de duisternis wandelt, weet niet waar hij heen gaat. Want hij ziet het licht niet. En als het licht komt, gemeente, komt alles anders om. En ga je ontdekken je gebondenheid, je onkunde. Dan ben je misschien een verschrikkelijk knap mens in deze wereld. Dat hoop ik, dat mag. Of ook als u de 13 in een dozijn bent, dan nog. Maar gemeente, dan kun je met al je intellecten, met al je kunde, met al je kennis niks meer beginnen. Althans niet voor God. Dan zit daar niets in dat u eerder in de hemel brengt of zo. Dan ben je met alle mensen even ver van huis als ooit tevoren. Dan kom je met je leven voor God te staan. En voor een kerkmens, gemeente, en dat is ook een heel werk als God een kerkmens tot bekering moet brengen. We zeggen wel eens een beetje gekscherend, dat is een heidens werk. Nou, geloof het. Ik weet niet, gemeente, waarmee God meer werk heeft met heidenen of met christenen om ze tot bekering te brengen. Maar als je als een kerkmens bekeerd wordt, je bekeert, ik zou het liever zo willen zeggen, dan gaat dat ook betekenen dat je je hele religie ontmaskerd ziet. Ik had vrijdagmiddag een gesprek met een man in de gemeente die de boodschap had gekregen. U weet wel wat ik bedoel. Een man die altijd naar de kerk heeft gelopen. In het werk in de wijk bezig is geweest. Op huisbezoek meeging met de kerkenraad. En hij zei, ja, ik heb altijd de dominees horen zeggen dat we niet willen. Maar ik dacht dat het altijd nog wel meeviel. Dat zegt een man die tientallen jaren onder de gereformeerde prediking heeft gezeten. Ik dacht dat het wel meeviel. Maar gemeente, als je je gaat bekeren, dan valt er niks meer mee. Weet u, dan valt God alleen mee. En ik val alleen maar tegen. Maar als God een kerkmens tot bekering brengt, gemeente, dan gaat er een gewone, dan gaat er een aardbeving gebeuren, een schipbreuk tot en met. Want weet u hoe wij kerkmensen zijn? Wij hebben allemaal min of meer verborgen bij ons dat de religie die wij nastreven en aanhangen een middel is, geen doel. En God is alleen maar nuttig als die je brengt wat je, waar je wezen wil en als die je geeft wat je hebben wil. Dat is toch religie voor veel kerkmensen? Als dat een duwtje mag geven om je in de hemel te beuren, is het nooit weg. Ik zeg het misschien scherp, gemeente. Maar de vraag is gewettigd. Hoeveel kerkmensen, ik begin maar bij uzelf vanavond. Hoeveel kerkmensen weten wat dat betekent dat de offeranden Gods een gebroken hart zijn en een verslagen geest. Dat is de ware religie voor het aangezicht Gods. Dat missen Jood en Heiden uit zichzelf, zegt de apostel. Hadden de Grieken ook nog nooit van gehoord. Want de gezindheid tegenover de goden was de Griek eigenlijk onverschillig. De vorm was alles. Maar je hart hield je voor jezelf. Ik vrees dat het in de kerk wemelt van de Grieken. De vorm kan je alles zijn. Als alles maar een beetje doorloopt. Maar je hart houdt je voor jezelf.
Houd ik u een spiegel voor vanavond. Kijk erin. Loop niet weg. Bekeer je. En krijg eens andere gedachten over God. En over jezelf. En bij dat woord bekeren gemeend in de Bijbel. Daar voegen zich een heleboel anderen. Het begint in je denken. Als bekering begint zo dat u denkt, nou zal ik eens een paar dingen laten en een paar andere dingen doen, dan is het fout. Bekeren begint in je hart en in je gedachten. Maar als het werkelijk zover komt dat we andere gedachten over God koesteren, over onszelf, gemeente, dan kan je nooit meer bij het oude blijven. Dan gaat je leven veranderen. Dat kan nooit missen. Als iemand zegt dat hij God kent en je kunt aan zijn leven absoluut niks merken, dan kunt u het gerust verdacht beschouwen. Er komt een breuk met de zonde en een breuk met de wereld. En als het gaat over het innerlijke, dan ga je zeggen, Heere, ik ben uw vonnis dubbelwaardig. Ik heb me strafwaardig gemaakt. En straf heeft met oordeel te maken en met gerechtigheid. En dan komt Paulus bij de climax. Waarom moeten alle mensen zich bekeren? Waarom u en ik? Daar kan je best nog een stel andere antwoorden op geven, dat weet ik wel. Maar vanavond staat in de tekst dit daarom dat hij een dag gesteld heeft op welke hij de aardbodem, de oikoumene, rechtvaardig zal oordelen door een man die hij daartoe geordineerd heeft, verzekering daarvan doende aan allen, dewijl hij hem uit de doden heeft opgewekt. Dat is dé drangreden om je te bekeren. Dat aan de opgestane Christus het oordeel in de handen is gelegd. En dat iedereen waar hij ook op de wereld leeft of geleefd heeft, ooit voor hem komt te staan. En dan rond hier de schriftgemeente die prediking van Paulus af in één machtige zin, in een samenvatting. Het is voor een Griek, zei ik al, compleet nieuw. Die hadden er nog nooit van gehoord. Wij weten dat misschien wel. Zeker. De wereldgeschiedenis eindigt in het wereldgericht. Onze geschiedenisgemeente is geen cirkel. Waar je vandaag de dag. Want als je de mensen moet geloven vandaag, dan kunnen ze niks meer aanvaarden. Alles is moeilijk wat de godsdienst betreft. Maar je kunt wel aanvaarden blijkbaar dat je in een volgend leven, zo bazelende mensen vandaag, terugkomt als. Of dat je in een vorig leven hebt geleefd als. Ik weet niet, gemeente, waar meer strapatsen voor nodig zijn. Ik vind dit ook knap moeilijk om in de reïncarnatie te geloven, als u mij vraagt. Het is geen cirkel dat je de volgende keer de kans krijgt om het over te doen of beter te doen. De wereldgeschiedenis is lineair. Van A naar B. En ergens op die linie bevindt zich ons leven. En wij gaan naar het ogenblik dat de grote witte troon zal staan aangericht. En dat wij voor het aangezicht van de leeuw uit de stam van Juda gedagvaard zullen worden. Als Christus ons oordelen zal naar ieders werk zonder aanneming van de persoon. En zo, gemeente, wordt Paulus evangeliprediker, maar hij wordt ook aanklager van Gods wegen tegenover de wereld. En dat is mede de zinderende volmacht van de bediening van het evangelie in haar sleutelmacht die ze bezit. Preken. Ik zeg niet dat het altijd even sterk spreken zal. Maar in de doorgaande linie van de prediking, gemeente, kunt u er als het goed is nooit onkundig van blijven. Dat prediken hier en nu betekent. Dat wij mensen hier en nu. Niet straks pas. Dan ook. Dan in de completie. Dat wij, gemeente, hier en nu voor de rechterstoel van Christus worden gedaagd. Hier en heden. En als u zich gaat bekeren, dan gaat u dat ook heel goed weten. Dat is onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Dan gaat uw gemeente onder de bediening van het evangelie zitten. En dan gaat u besef krijgen van die ontzaglijke werkelijkheid dat u een rechtvaardig God zult ontmoeten. En ook van de wetenschap dat die ontmoeting niet er pas zal zijn op de dag der dagen en zelfs niet ook pas op de dag van uw sterven, maar dat die ontmoeting zich al voltrekt hier terwijl u onder de bediening van het evangelie zit. Dat u gedagvaard wordt, zo geen het recht zult treden, o Heere, en gade slaan ons ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Dan gaat naar preken luisteren, gemeente, geen luchthartige bezigheid worden of een stukje tijdverdrijf of een stukje zinvolle vulling van de zondag. Maar dan zou je wel eens met de schrik in je botten kunnen zitten. En met die grote vraag, en kent u daar wat van, mijn zielen, doorziet gij uw lot? Hoe zult ge rechtvaardig verschijnen voor God? En dan ga je naar de kerkgemeente in de wetenschap. Dat er, mag ik dat zo zeggen, dat er zaken gedaan moeten worden. Dat u van de schuld af moet. En dat u onder de vloek uit moet. En dat u de bevrijding van die centenaarslast van de toorn van God in uw leven moet kennen. En dat u, ja, dat u geoordeeld wordt hier en nu. Om straks niet meer veroordeeld te worden. Maar vrijgesproken in het gericht van God. En ik zou ook willen zeggen, jongens en meisjes, een echte bekering, je moet daar best vandaag een beetje scherp op zijn, hoor. Een echte bekering heeft dit element wel degelijk in zich. Dat is niet de bekering van de vlierenfluiter die een paar dingen opknapt in zijn leven en zegt, ik heb nu de Heer aanvaard en nu leef ik frank en vrij. Dat is de bekering van een mens die zegt, o God, als u straft, dan heb ik het verdiend. En als u me voor eeuwig zou wegdoen, zou ik er niets tegen te zeggen hebben. Maar dan zit je ook wel eens, al zit je misschien wel voorin, toch achter de achterste pilaar en zeg je, o God, wees mij de zondaar genadig. En ik lees dat die man gerechtvaardigd afging naar zijn huis, in tegenstelling tot die andere die stond te zeggen, o God, ik dank u. Een van de 99 blijkbaar die de bekering niet nodig had. Die dacht dat hij er al was. Dat is ook een ontzettende gedachte. Als je er te laat achter komt dat je er nog niet was. Dat je er nooit geweest bent. Dan moet u voor oppassen, gemeente. Ik wil maar zeggen, daar komt de hoogspanning ook van de rechtvaardigheid Gods op te staan. En kerk gaan en leven worden dingen, ik bedoel niet een somber christendom te preken, jongens en meisjes, waarbij niks mag en zoveel moet en waarbij God ons geen vreugde zou gunnen, nee hoor. Want weet je, er is geen bevrijder leven dan het leven van de mens die gerechtvaardigd afgaat naar zijn huis. Bevrijd van de toorn van God en van het oordeel van God. Maar dat neemt de ernst niet weg. Wij zijn onderweg naar een dag. Uw sterfdag is daar een afspiegeling van. Maar God heeft die dag al vastgesteld. Ja, uw sterfdag ook, maar die grote dag staat ook vast. De eindpaal van de geschiedenis. En ze komt onafwendbaar naderbij. En elke avond als we te bed gaan, zijn we er één dag dichter bij de rechterstoel. En dat is de ernst van u en mijn leven. En zeker als u onbekeerd bent en onverzoend met God leeft. Dat is de ernst. En die knelt het leven niet af. Maar gemeente, die brengt het leven in de rechte kaders. En brengt het op de rechte diepte. En brengt het onder de heilige tucht van het woord van God. En de kerk dient die prediking van het gericht onverkort aan de orde te stellen. Daar zit iets in van de schrik des Heren, waarvan wij weten. En er zijn heilige stammen kerkmensen die denken dat dat alleen maar betekent dat de dominees aan in de putprekerij doen of iets dergelijks. Vergis u niet. Als dat zo zou zijn, dan kan je ook van Paulus en van de andere apostelen zeggen dat ze mensen in de put gepreekt hebben. Die daar schuldig aan gemaakt. Het gericht is die rotsvaste werkelijkheid die wacht. En er zijn weinig dingen waarvan u zo zeker kunt zijn. En tegelijkertijd, gemeente, zijn er weinig dingen waar we zo weinig ernst mee willen maken. Maar die boodschap is er. Die dag is vastgesteld. En de rechter is er ook al voor aangesteld, beëdigd. God heeft dat laten blijken. Heeft hem zijn legitimatie gegeven. Op de dag van zijn opstanding uit de doden. Zonder vlek, onkreukbaar, zonder rimpel. Volkomen rechtvaardig voor God heeft God hem aangesteld. Tot rechter over levenden en doden. Een man, net alsof Paulus de spanning er nog even inhoudt. De legitimatie van een man, de man van smarten, de mens Christus Jezus. En dat gericht dat zal zijn in gerechtigheid. Je zult voor hem niet staan als literator, als filosoof, als muzikus. Of weet ik wat u voor beroep hebt gehad in uw leven. Al worden wel al uw werken die u al dan niet gedaan hebt in dat gericht betrokken. Maar gemeente, daar komen wij te staan uiteindelijk in onze naaktheid voor God. Geen invloedrijke positie, niets kan ons daar redden. Wij komen met die man in aanraking die opgewekt is uit de doden. En zegt de apostel, en tot die man moeten jullie mensen van Athene je bekeren. Wil je in dat gericht gered worden? Zo gaan wij. Ontmoeting met de opgestane tegemoet en nog gemeend is onderweg. Elke prediking van het oordeel bekeert u, ook openbaring van genade. Waarschuwing voor de onwetenden, roepstem voor de dwaalden en de verdwaalden. Wij moeten ons bekeren. Tot hem, die daarvoor zelf de mogelijkheid heeft geschapen. Bekering is geen ongrijpbaar gebeuren, geen vaag verhaal, geen manoeuvre van ons die nergens toe leidt. Bekering, gemeente, is, als ik het nou kort mag zeggen, dat het met u en mij op die man aan moet. Aan zijn voeten. Aan de voet van zijn kruis. Ik kan het niet beter weergeven dan met wat deze man zelf overkwam, die deze woorden geschreven heeft, gesproken heeft. Als die in het zicht van Damascus zijn onwetendheid uitschreit en zegt, wie zijt gij, Heere? En als hij dan hoort, ik ben Jezus, die gij vervolgt, waarop hij zegt, wat wilt gij dat ik doen zal? Daar hebt u de ingrediënten van een waarachtige bekering. En al zou u nou de hele preek vergeten, als u dit nou niet vergeet, het moet met mij op die man aan. Ik moet die man hebben. Ik moet die man kennen. En die man moet niet alleen in het gericht mijn rechter zijn, dat is hij. Maar die man, die moet mijn redder wezen. Als ik hem op die dag onder ogen kom. Ik druk mij menselijk uit, gemeente. Maar dan begrijpt u het beste. Als ik die man op die dag onder ogen kom. Dan moet ik zorgen dat ik achter zijn bloed gedekt ben. En daarmee gewassen ben. En dat ik dat weet. En dat er gebeuren gaat waar al bij mijn doop om gebeden is. Dat ik zonder verschrikken voor God zal verschijnen. En zo is Paulus, gemeente, in het hart van het evangelie. Ik laat vanavond de afloop maar even buiten beschouwing. In termen van succes gemeten was het niet veel. Ze hebben hem hartelijk in zijn gezicht uitgelachen, al kwamen er mensen tot bekering. Jawel, ook daar. Maar de opstanding fungeert als breekpunt. En de ontkenning daarvan als voor velen het ogenblik van hun eeuwige ondergang naar val te vrezen. Athene laat in grote meerderheid het historische ogenblik aan zich voorbij gaan. Ik hoef deze kerkdienstgemeente geen meerder gewicht te geven dan die heeft. Maar ik denk dat ik toch niet de plank missla als ik vanavond zeg, en toch is het nog eens een keer een historisch ogenblik. Wat doet ge met Christus, Gods Zoon? Eenmaal zult u allemaal voor hem staan. Maar dan zonder de mogelijkheid van de bekering, omdat het dan te laat is. Nog wekt u, nog dringt u als redder, Gods Zoon, eer hij u als rechter komt richten. Amen.